Een hele goede morgen, goedemiddag, goedenavond. Voor al mijn broeders en zusters. Voor de hele kerk. Van zuid naar noord, van noord naar zuid, van oost naar west, van west naar oost. Al die plekken waar God heeft toegestaan dat zijn kerk is geopend. Omdat er een aantal bereidwillige harten waren. En dat is de belofte van onze God die Hij zo'n 54 jaar geleden ons had gedaan. De eerste keer toen Hij begon te spreken. Ik kende die wonderen van God nog niet. Maar sinds die tijd deed God zo'n prachtige belofte. Dat Hij zijn kerk zou vormen, een grote samenkomst over de hele wereld. En wij woonden in die tijd in Colombia. En de Heer zei, hier in Colombia zal de kerk heel groot zijn en ook in het buitenland. In vele landen zal mijn kerk zijn. En ik zal mijn kerk vormen. Ik zal iedereen naar mijn kerk toebrengen en bekeren. Jullie hoeven geen zwaar werk te verrichten, want ik zal alles doen. Ik zal ook het benodigde geld geven. Ik zal in alles voorzien. Dat is wat hij zei. En ik weet nog in die tijd dat ik naar andere evangelische kerken ging en dat het altijd ging om het geld. Wie er meer geld gaf of alle gelovigen wel geld gaven. En degene die het meeste gaf, die stond dan bovenaan op een lijst en die mocht op de eerste plekken zitten. Omdat hij meer gaf. Maar de Heer zei dat hij het voor het geld zou zorgen. Dat wij ons daar geen zorgen over hoefden te maken, over die materiële dingen. Want hij zou het benodigde geld geven om reizen te kunnen maken. Want hij zei, jullie zullen veel reizen. Jullie zullen over de hele wereld reizen. Maar maak jullie geen zorgen over het geld. Want ik zal alles geven op zijn tijd. Ik zal in alles voorzien. En maak jullie geen zorgen, zei hij ook, want ik zal de harten bekeren tot mij. En die tijd, in die tijd, omdat wij God nog niet kenden op die manier, we hadden alleen nog maar de Bijbel gelezen en we lazen hoe God zich openbaarde tot Noach, Abraham, Mozes, de profeten. Maar wij dachten dat het allemaal voor die tijd was geweest. Voor het verleden. Dat hij zich niet meer zo zou openbaren in deze tijd. Maar dit is niet zo. En God zei ook tegen ons dat hij zich zou blijven openbaren. En dat hij mensen zou laten opstaan in zijn kerk. Met geestelijke gaven. En hij zou evangelisten en profeten aanstellen. Alles wat de Heer in de oude tijd zei, doet Hij vandaag de dag ook. En daarom vergeten wij dat vers niet. Dat vers uit de Bijbel. Jullie kunnen ondertussen plaatsnemen, alstublieft, neem plaats. En wij herhalen dus altijd een vers uit de Bijbel. Dat wij in ons geheugen en in ons hart hebben opgeslagen. Dat God dezelfde is gisteren en vandaag en tot in alle eeuwigheid. En mensen denken hier soms niet over na wat dit eigenlijk betekent. Maar dit is zo diepgaand. Het heeft een hele diepgaande betekenis. Die zin dat God gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid dezelfde is. En wat heeft God gisteren gedaan? Hij sprak, hij openbaarde zich aan de mens. En wat doet hij vandaag? Hij doet hetzelfde en hij verricht dezelfde wonderen en hij openbaart zich. Dat is wat wij in de Bijbel lezen en wat hij vandaag de dag ook doet. Hij is niet hier in de Bijbel gebleven, als in een literair boek en niet meer. Nee, hij maakt dit levend vandaag de dag en hij zal dit ook in de toekomst levend blijven maken. Want hij zal dezelfde blijven tot in alle eeuwigheid. En dan gaat het over zijn openbaring, over de geestelijke gaven, over dat hij tot de mens spreekt. En dat is wat wij meemaken. Dat zijn die ervaringen die wij met hem hebben gehad. Wij onderwijzen het niet omdat het hier opgeschreven staat. Maar wij onderwijzen het omdat we het zelf hebben meegemaakt. Al deze wonderen, prachtige ervaringen met God. Vele mensen kunnen hiervan getuigen, niet alleen wij zelf. God had zich geopenbaard in die tijd en vandaag ook. En hij zal dit blijven doen. En daarom staan wij hier voor zijn aangezicht en geloven wij in hem. En volgen wij hem, want hij is onze God. En hij had beloofd dat hij zijn kerk zou vormen. En in die tijd, toen hij mij die belofte deed aan mij en mijn man, wij behoorden in die tijd tot evangelische gemeenten. En wij begrepen het in die tijd niet, maar ik bewaarde het in mijn hart. En jaren gingen voorbij. En toen begon God zich te openbaren met zijn geestelijke gaven. En hij begon op een avond. Op een zaterdagavond waren we aan het bidden met z'n vieren. En toen begon rond 1 uur 's nachts de Heilige Geest zich te openbaren voor het eerst in mijn leven. En hij sprak deze prachtige beloften waar wij vandaag de dag van genieten. En wat de kerk vandaag is en wat de kerk ook zal zijn in de toekomst. Daar heeft hij over gesproken en zo heeft hij dit ook vervuld. En het werk is voor ons niet zwaar geweest, zoals hij dit zei. Wij hebben ons gewoon aangepast aan de taal van God, aan zijn manier van zijn. Zijn manier van spreken tot de mensen. Zijn manier van handelen, van doen. En we zijn allemaal wellicht uit verschillende gemeenten gekomen. En die hebben allemaal programma's en allemaal manieren om het evangelie te verkondigen. Maar wij doen het op een andere manier. Omdat we geleid worden door de Heilige Geest. En wij kunnen ons dus niet op één lijn stellen met al die mensen, met al die gemeenten. Want ze hebben veel dingen bedacht, verzonnen om mensen te motiveren. Om hen tevreden te stellen. Dat ze allemaal programma's hebben. Reizen, uitstapjes, spirituele reizen en dingen. Maar ons programma is dat de Heilige Geest zich openbaart in ons midden. Dat God tot ons begint te spreken in dromen, visioenen en profetieën. En dat hij zijn beloften nakomt. Dat is ons programma. Dat is wat wij doen in de kerk. Dat is wat wij beleven met de Heer. Maar er zijn dus mensen die gewend zijn aan diensten die op een andere manier worden gehouden. En zij geloven ons niet. Ze luisteren niet naar ons of ze zeggen wellicht dat we fanatiek zijn of gek. Ik weet niet precies wat zij denken, maar wij doen wat God van ons wil. Want hij leidt ons. En daar danken wij hem voor. Want hij openbaart ons zijn geloofsleer. En de Heilige Geest maakt zijn geloofsleer levend in ons leven. En wat wij doen is God zoeken met heel ons hart. Wij bieden geen spirituele reizen of uitstapjes aan. Wij hebben geen club of dat we samen gaan eten of andere dingen gaan doen. Nee, jullie hebben allemaal activiteiten thuis. Jullie doen wat jullie zelf willen thuis. Maar hier in de kerk hebben wij geestelijke maaltijden. Wij komen God zoeken om zijn geestelijke gaven te ontvangen en om hem te kunnen dienen, om hem te kunnen behagen, om een heilig leven te kunnen leiden. Dat is waar wij voor naar de kerk toe komen. En er zijn mensen die zeggen dat is zo saai. Jullie doen geen speciale dingen. Maar dit is de weg van de Heere en dit is niet saai. Wij weten dat. Dit is geluk, dit is vreugde, dit is blijdschap. Dit is wat wij beleven en wij genieten hiervan. Van alles wat God doet in ons leven en ook wat Hij in de wereld heeft toegestaan. Wij genieten hiervan, maar op een gezonde manier. En wij danken onze Heer hiervoor. Wij danken onze Heer voor dat voorrecht dat Hij ons heeft gegeven. Dat wij zijn weg mogen kennen. Daar zijn wij trots op. Dat wij deze prachtige weg van onze God hebben leren kennen. Het is wonderbaarlijk. Wij zien vele mensen in de wereld die niet geloven in God. Maar ik zou die mensen wel eens willen zien. Degene die zeggen dat ze niet in God geloven. Als er ineens een aardbeving is of een orkaan of een tsunami. Al die natuurrampen. Wat doen zij dan? Wat denken ze dan? Wat voelen ze dan? Ik denk dat ze op dat moment wel gaan denken. Ja, als er een bovennatuurlijk wezen bestaat, red mij dan. Ja, vast en zeker. Mensen laten zich vaak leiden door trots. De vijand zet deze gedachten in hun hart, zodat zij hun geestelijk leven vernietigen, zodat ze naar de verdoemenis gaan. Maar wij staan hier voor Gods aangezicht. Net zoals we net gezongen hebben, dat wij voorwaarts gaan en dat wij de Heer dienen met een rein hart, dat wij instrumenten willen zijn en dat wij anderen dienen met de gaven die God ons heeft gegeven. Met veel liefde, met veel genegenheid en dat we mensen onderwijzen dat vrede en geluk wel bestaat, maar dat alleen God dit kan geven. En als wij ons hart bereidwillig hebben, dan zal Hij toestaan dat wij gelukkig zijn en dat we kunnen genieten van veel dingen die God ons geeft. Dus laten we vandaag ook een bereidwillig hart hebben. En ik verwelkom allen die nieuw zijn en vandaag wellicht voor de eerste keer meedoen. Jullie zullen ook van God zijn zegening ontvangen, zijn vrede, zijn geluk. Dat waar het jullie aan ontbreekt op dit moment, God zal het jullie geven. God zal jullie zegenen en Hij zal jullie het geluk laten leren kennen. Dit is prachtig. En laten we verder gaan met Hebreeën. En ik vertel jullie dat in het eerste jaar van de pandemie, dat ik bijna het hele boek Hebreeën heb onderwezen. Wij deden dit toen per onderwerp. Dus wellicht wat ik vandaag ga onderwijzen is herhaling van wat we al hebben gehoord. Maar we zijn nu hoofdstuk voor hoofdstuk aan het lezen. En herhaling is nooit te veel. Want dit zorgt ervoor dat wij ons bevestigen in de kennis van onze God. En als wij elke dag meer kennis hebben van God en meer zekerheid, zo zullen ook onze zegeningen groeien in ons geestelijk leven. De voorspoed in ons geestelijk leven, zo zal God ook vele deuren voor ons openen in de wereld. Wat betreft werk of wat we ook maar moeten doen. God zal ons dan voorspoed geven, want dat is zijn belofte. Dat is de belofte van de Heer. Dus, we moeten God kennen om te kunnen waarderen wat wij allemaal van Hem ontvangen. En vandaag gaan wij Hebreeën hoofdstuk 5 lezen. Maar we gaan een aantal versen van hoofdstuk 4 herhalen. Over de grote hoge priester, onze Heer Jezus Christus. Hij is die hoge priester, de grote profeet die Mozes overtrof. De Messias, de gezant van God, de zaligmaker, de volmaakte koning. Zoals we in de psalmen lezen, de voorloper van de zaligheid. Al die titels heeft de Heer ontvangen, want Hij is dat allemaal. En vandaag gaan we de Heer zien als de hoge priester. En wat was de hoge priester? Waarom had God priesters in de oude tijd? Toen Hij tot Mozes sprak, zei Hij dat Hij de stam van Levi had uitgekozen om priesters te zijn, dienaars voor God. Zij zouden het volk dienen en ook God dienen in de tempel. Die tempel die God had opgedragen om te bouwen. En God had Aaron en zijn familie uitgekozen om hoge priester en priesters te zijn. En een hoge priester die werd uitgekozen door God. Die moest het volk ook dienen, bidden voor de mensen, hen bezoeken, handen opleggen, raad geven. Die moest mensen onderwijzen dat ze God moesten zoeken, dat ze de geboden van God in acht moesten nemen, dat ze naar de tempel moesten komen. En zij moesten zelf tot God bidden. En Hij had dus die stam uitgekozen, de Levieten. En ook de hoge priester. En elk jaar daalde de Heer neer in het Heilige der Heiligen, in een speciaal gedeelte van de tabernakel, om tot de hoge priester te spreken. En de hoge priester moest dus zonder zonde voor God staan, want anders zou hij overlijden in het Heilige der Heiligen. Hij moest een oprecht leven leiden voor God om die taak uit te kunnen voeren. En dat was een symbool of een schaduw van de toekomst. De toekomstige priesters. In de toekomst zouden er ook priesters zijn en ook een hoge priester. En God sprak tot Mozes en Hij zei ook dat Hij een priester, een hoge priester zou aanstellen die Hem altijd trouw zou zijn. En Hij had het over de Heer Jezus Christus. En toen de Heer zijn woord begon te verkondigen en daarna zijn geestelijke gaven begon te sturen naar zijn gelovigen, toen was de belofte voor de gelovigen dat alle gelovigen koningen en priesters zouden zijn. Dat is de grote zegen, de grote beloning die God heeft voor zijn gelovigen, voor zijn volgelingen. Degenen die geloven in het evangelie dat door de Heer Jezus Christus is verkondigd en nog steeds verkondigd wordt, dankzij de hulp van de Heilige Geest. Dus wij strijden er ook vandaag voor. Voor die belofte dat wij koningen en priesters zijn voor onze God. Daar moeten wij standvastig voor zijn, trouw, overtuigd van wat wij doen, van waar wij in geloven. Zodat deze beloften ons niet afgenomen worden door de Heer, maar dat Hij die belofte in ons leven blijft vervullen. En we gaan het dus hebben over deze grote hoge priester. Dit was de Heer Jezus Christus, waar God over had gesproken tot Mozes. Vorige week hebben we dit gelezen, dus ik ga dit snel lezen. Maar laten we het nog één keer herhalen. Hebreeën 4, vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Jezus, de Zoon van God, dat betekent het menselijk deel, het vlees, het lichaam van de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Staat hier in vers 15. Maar één die in alles op dezelfde wijze, dus een hoge priester, die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Dus deze hoge priester die wij hebben gehad, de Heer Jezus Christus, Hij was ook verzocht, net als alle mensen. Maar het verschil was dat Hij zonder zonde is gebleven. Hij was altijd zonder zonde. Toen Hij verzocht werd door de vijand, door de duivel. Vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Waar die hoge priester is. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden. De genade van God. Om geholpen te worden. Op het juiste tijdstip. Dus dat wij barmhartigheid verkrijgen van God, genade. Dat God ons vergeeft en dat Hij ons kracht geeft om door te gaan. Dat wij deze weg belopen. Want we weten dat onze vijand, de duivel, altijd ons probeert te verzoeken. Met moeilijkheden. Zodat wij niet doorgaan op de weg van de Heer. Maar daarom was de Heer mens geworden. Zonder zonde. Hij had geen enkele zonde begaan. Maar hij was wel als mens op de aarde. Hij had gewoon dorst en honger. Hij had het koud en warm. Hij had van alles meegemaakt op de aarde. Om rekening met ons te kunnen houden. Om medelijden met ons te hebben, staat hier, met onze zwakheden. Maar wat zijn die zwakheden? Dat wanneer de vijand een val voor ons uitzet, wellicht een ongeluk, ja, dan kunnen wij daar niets tegen doen. Of als hij ons ziek maakt, dan kunnen wij daar wellicht niks tegen doen. Of als wij problemen hebben in ons gezin. Of met vrienden, of dat we gelasterd worden, of dat we ontvoerd worden. Dat iemand ons kwaad doet. En wij kunnen dit niet tegengaan, we kunnen dit niet vermijden. Dat zijn die zwakheden. Maar de Heer, omdat Hij ook mens is geweest, weet Hij wat wij dan voelen als we zoiets meemaken. Hij weet hoe het voelt. Om hulpeloos te zijn, zwak. En daarom zal Hij ons altijd helpen als wij dit soort moeilijkheden meemaken. Want wij zijn mensen, wij zijn vlees, wij hebben een lichaam. En onze vijand, de duivel, is krachtiger dan wij. Maar daarom staat de Heer ook klaar om ons te helpen. En daarom is het belangrijk om door te gaan op de weg van de Heer. Hoe belangrijk is dit? Dat wanneer wij God hebben leren kennen, dat wij doorgaan op deze weg. Zodat wij deze genade en deze barmhartigheid verkrijgen. En dat Hij ons helpt op het juiste tijdstip, zoals hier staat. Op het moment dat wij dit nodig hebben, dat de Heer ons niet alleen laat. Daar is dit voor. Daar heeft deze hoge priester al die dingen voor gedaan. Die hoge priester in de oude tijd, die heeft ook gewerkt en het volk gediend. En wij danken onze God voor de grote hoge priester, onze Heer Jezus Christus. En hier staat dus dat wij met vrijmoedigheid Hem moeten naderen, zodat Hij barmhartig met ons kan zijn. Vers 1 van hoofdstuk 5. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen, hier gaat het over de hoge priesters in de oude tijd, is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Dit was de taak van de hoge priester, het werk, in de oude tijd, sinds de tempel. De tabernakel die Mozes in de woestijn had gemaakt en daarna de tempel van Salomo. Daar werden gaven en offers gebracht voor God, zodat God de zonden van het volk zou vergeven. En ook de zonden van de priester zelf. Vers 2. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. De Heer als mens was omvangen met zwakheid. Hij kon vaak niets doen. Hij was vaak hulpeloos en daarom kan hij medelijden met ons hebben. En daarom zegt hij ook vandaag tegen ons, jullie kunnen in heiligheid leven. Jullie kunnen afstand nemen van het kwaad, van de zonde. Jullie kunnen in heiligheid leven. Zeg niet dat het te moeilijk is, dat het niet kan. Het kan, want ik heb het ook gedaan. Dat is wat de Heer had gedaan. Daarom was Hij mens geworden. Om ons te laten zien dat wij dit ook kunnen doen. En wij gaan dit ook bereiken. Het volmaakt zijn. Want in de Bijbel lezen we dat de Heer een kerk aan het voorbereiden is. Zonder vlek, zonder smet, heilig, volmaakt. Om die voor zichzelf te stellen als een volmaakte kerk. De Heer zegt, ja, dit kan en wij geloven hierin. Met zijn hulp kunnen wij die volmaaktheid bereiken in ons leven. En in vers 3 staat, en daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonden. Dit waren dus de priesters, de hoge priester in de oude tijd. Hij moest eerst voor zichzelf vergeving vragen en daarna ook voor het volk. Vers 4, en niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Dus hier staat dat niemand zichzelf hoge priester kon benoemen. God had Aaron aangesteld. Hij had hem benoemd als hoge priester. Alleen God kan dit doen. Hij had Aaron geroepen en zijn zoons. En de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, die hoge priester, was ook door God benoemd. En dat vinden wij in Exodus 28:1. Toen God Aaron die roeping deed, Aaron en zijn kinderen, zijn zoons, dat zij priesters zouden zijn. En dat Aaron de hoge priester zou zijn en dat niemand dit zomaar van hem kon overnemen. Vers 5, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden. Dus Aaron had zichzelf niet benoemd, het was God geweest die dit had gedaan en zo ook Christus. Hij had zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, staat hier. Maar hij die tot hem heeft gesproken, hij had zichzelf niet genoemd als hoge priester. En toen hij het evangelie aan het verkondigen was, verkondigde hij nooit. Jullie moeten in mij geloven, want ik ben de grote hoge priester. Hij had zichzelf niet die eer gegeven, maar men zag in hem zijn werken, zijn kracht, zijn barmhartigheid, zijn liefde, de geloofsleer van God. De geestelijke gaven, de wonderen, tekenen, dat is wat het volk in hem zag. Maar hier staat het dat hij zichzelf niet de eer had gegeven. Maar dat God dit had gedaan. En dat staat in Psalm 2, vers 7, dat we vorige week hebben gelezen. Dat de vader tegen de zoon zei, u bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Dat zei de vader tegen de zoon, tegen dat vlees dat hij had gevormd. Dat mens zou worden op aarde. Ik heb u heden verwekt, zei de vader tegen de zoon. En dat was God zelf die het werk aan het doen was, die functie, die taak. Een groot geheimenis. En voor velen moeilijk te begrijpen en te geloven. Maar wij geloven hierin. Want wij geloven in de Heer en wij weten dat er voor God niets onmogelijk is. Vers 6. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, dit staat in Psalm 110 vers 4. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Dit is wat de vader tegen de zoon zei. U bent priester in eeuwigheid, voor altijd. Dit kunnen jullie in Psalm 110 vinden. En in een ander onderricht zullen we het hebben over de geschiedenis van Melchizedek. Dus omdat we dit dan goed kunnen begrijpen. Maar dit is dus waar die belofte staat beschreven in Psalm 110. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus hier staat niet naar de ordening van Aaron en zijn zoons. Nee, deze hoge priester, Melchizedek, verscheen voor de wet van Mozes bestond. Voordat God het volk van Israël begon te vormen. En wij zullen hier een andere dag meerdere versen over lezen. Tijdens de pandemie heb ik daar al over onderwezen, maar ik weet dat er nu ook veel nieuwe mensen zijn en die dit nog niet hebben gehoord. En degenen die dit al wel gehoord hebben, zullen leraar en leraressen worden van het woord van God. Dus herhalen is nooit verkeerd. Dus een priester in eeuwigheid. Het was niet meer voor een tijd zoals in de oude tijd. Dat iemand hoge priester was totdat hij overleed en dat zijn zoon hem dan opvolgde. Nee, deze hoge priester waar het in Psalm 110 over gaat, is priester in eeuwigheid, de koning der koningen, de opperherder, de Heere der heren. Welke titels kunnen we hem nog meer geven? Al die titels zijn voor hem. Vers 7 van Hebreeën hoofdstuk 5. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen, aan de Vader. En hij is uit de angst verhoord. De Vader had hem aangehoord. Die mens die hij had gevormd. Vers 8. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus hij was mens geweest. En hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dus wij ook, wij horen ook God gehoorzaam te zijn. Wij moeten onze God gehoorzaam zijn. Wanneer de Heilige Geest tot ons spreekt. Wanneer God zich openbaart in ons leven en ons dingen opdraagt. Hij beveelt ons bepaalde dingen. Hij zegt, doe dit of doe dat of doe dit niet of doe dat niet. Raak niet ontmoedigd, val niet terug. Vertrouw op mij, bid tot mij, lees de Bijbel. Zoek de geestelijke gaven. Streef naar de gaven, ga door. Neem afstand van het kwaad. Al die dingen, God draagt het ons op. De Heilige Geest zegt deze dingen tegen ons. En we moeten gehoorzaam zijn. Hij zegt bijvoorbeeld tegen ons, haal die wrok uit je hart, die boosheid, die jaloezie, dat kwaad, die slechtheid, die trots, die hoogmoed, die hebzucht. Wees niet hebzuchtig. Wees niet geldzuchtig. Maak geen ruzies. Neem geen wraak. Al die dingen, zegt de Heilige Geest tegen ons. En wat moeten we doen? Gehoorzaam zijn. Gehoorzaam zijn. Want we lezen. De Heer Jezus Christus heeft ons onderwezen dat we gehoorzaam moeten zijn. Hij was als een mens op de aarde, een gewoon mens, maar zonder zonde. En want hij was altijd gehoorzaam geweest en hij wil ook dat wij dit zijn. Al die zonden die ik zo net heb opgenoemd. Al die zonden doden onze ziel. Die zorgen ervoor dat wij ver weg zijn van het eeuwige leven. En soms zijn dit zonden die niemand in ons ziet. Want het zijn als verborgen zonden. En er zijn in de wereld veel spreekwoorden. En op sommige plekken zeggen mensen, ja, schijn bedriegt. En dit is waar, schijn bedriegt. Soms lijken mensen goede mensen, maar we weten niet wat er in hun hart zit. We weten niet of het hart van een persoon goed of slecht is. Totdat God ons dit openbaart, ons onderscheidingsvermogen geeft. Of dat die persoon iets doet waardoor zijn aard naar boven komt. Dat wat hij verborgen heeft in zijn hart. En die kwade dingen zorgen ervoor dat wij ver weg zijn van God. Dat wij geen vertrouwelijke omgang met hem kunnen hebben. Geen verbondenheid. Al die fouten. Al die zonden. Gebrek aan geduld, tolerantie. Barmhartigheid. Al die dingen moeten wij analyseren en wij moeten erkennen wat we verkeerd doen. En we moeten zeggen, Heer, ik wil de dingen goed doen. Ik wil een gehoorzame zoon of dochter van u zijn. En daarom vraag ik u om mij te helpen. Ik wil mijn leven analyseren. Ik wil mijn hart onderzoeken. Help mij, mijn Heer. Zodat ik mijn zwakheden kan ontdekken. En zodat ik voor u kan komen in gebed. En u al deze dingen kan vertellen, zodat u mij helpt, want ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil uw genade verkrijgen. Ik wil geestelijke gaven hebben en u dienen. Ik wil gelukkig zijn, vrede hebben. Help mij, ja. Dit kunnen wij doen met de hulp van onze God. Maar daar moeten we wel oprecht voor zijn en hem alles erkennen. Voor hem, zodat hij ons helpt. En de Heer Jezus Christus als hoge priester heeft ons een groot voorbeeld gegeven. Daarom had hij al die dingen meegemaakt om ons te laten zien dat het mogelijk is om met God te leven, om zonder zonde te zijn. Vers 9. En toen hij volmaakt was geworden, dus de Heer Jezus Christus als mens, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hij is de enige weg. Er zijn vele religies die allemaal verschillende wegen laten zien om God te vinden of om het eeuwige leven te verkrijgen. Maar dit is niet zo. Er is maar één weg. Eén oorzaak van eeuwige zaligheid. de Heer Jezus Christus als mens, die al die moeilijkheden had doorstaan als mens op aarde en die volmaakt was geworden. Hij was die oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Hij is de enige. Hij is de enige. En hij geeft dit ook aan degenen die in hem geloven. Er is geen andere weg. En er kunnen mensen zijn die denken dat ze heel intelligent zijn. Grote filosofen, wetenschappers. Dat zij het meeste weten. Maar zij kennen deze dingen niet. Ze zijn onwetend wat God betreft. Omdat zij de Heer niet aanvaarden. De enige weg tot het eeuwige leven. Ja, er zijn mensen die zeggen, Christus is God, dus ik hoef alleen maar in God te geloven, in God de Vader. Nee, wat heeft God gedaan? Wat was zijn plan van verlossing? Wat was die oorzaak van eeuwige zaligheid? De Heer Jezus Christus. Hij zei niet, nee, je hoeft alleen maar in mij te geloven als God de Vader. Nee, hij heeft iets bedacht, gemaakt, wat wellicht moeilijk is voor degenen die koppig zijn, opstandig. Maar hij heeft dit zo bepaald. Alleen door Christus Jezus kunnen wij het eeuwige leven ontvangen. Alleen door hem. Als wij die weg niet volgen, dan hebben wij de verkeerde weg genomen. Hoe wijs we ook zijn, hoe intelligent we ook zijn, hoeveel we ook hebben gestudeerd of hoeveel diploma's we hebben, naar hoeveel universiteiten we ook maar zijn geweest, dat zal ons niet het eeuwige leven geven. Als die persoon niet gelooft in Christus als de enige weg naar het eeuwige leven. En in vers 10 staat, door God is hij hoge priester genoemd, naar de ordening van Melchizedek. Dit was een hoge priester die geen mens was geweest, want het was de Heer zelf, Melchizedek. Daar gaan we het in een ander onderricht over hebben. Daar gaan we meer over lezen, over dit personage. En hier staat dus in vers 10, door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek, niet naar de ordening van Aaron of een ander persoon, een ander mens. Nee, naar de ordening van God zelf. En dat is die hoge priester waar wij in moeten geloven. In hem moeten wij geloven als de enige weg. Met hem zult u vrede hebben in uw leven. Met hem zult u gelukkig zijn. Ik heb de kans gehad om te bidden voor mensen die geen gelovigen zijn van de kerk. Personages, belangrijke personen in de wereld. Zij hebben gehoord over de profetieën dat God spreekt. En ze zijn nieuwsgierig en vragen mij dan, bid voor mij. Geef mij profetie alstublieft, want ik wil dat God op mij spreekt. Ik wil dit meemaken. En ik heb voor deze personen gebeden. Ik heb hen profetie gegeven. Belangrijke personages in de wereld. Personen die belangrijk zijn in de wereld. En als ik voor hen bid, er was één van hen die tegen mij zei toen ik klaar was. Ik voelde zoveel vrede. Ik voelde zoveel vrede. Wat een vrede voel ik in mijn hart. En wat kunnen wij dan zeggen? Wie geeft die vrede? Jezus Christus. Jezus Christus, de hoge priester. De koning, de verlosser. De voorloper, de enige weg. Degene die de Heilige Geest had gezonden. Want de Heer Jezus Christus zei, ik zal gaan, maar ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen. En hij zal bij jullie zijn tot in alle eeuwigheid. Hij zal jullie over jullie heersen. Hij zal jullie leiden. Dat is wat de Heilige Geest in ons leven doet. Dus dit personage zei, ik voel zoveel vrede. En dit was een persoon die heel veel geld heeft. Die een hoge rang heeft in de maatschappij. Maar hij zei, ik heb nog nooit deze vrede gevoeld in mijn hart. De glorie zijn onze God. Dat is wat de hoge priester ons geeft. De enige weg, onze Heer Jezus Christus. Hij is de enige die ons die vrede kan geven. En ik heb ook voor andere personages gebeden. En zo zeiden anderen ook tegen mij, ik voel me nu gelukkig. Wat een geluk voel ik. En de hele middag zei hij, ik voel me zo gelukkig, ik voel me nog steeds zo gelukkig. Wie geeft dit? De Heer, onze Heer Jezus Christus. Hij geeft vrede en geluk. Dus, ja, wij zeggen het is God. Ja, het is God zelf. Maar hij doet dit door Jezus Christus. Want het was de Heer Jezus Christus die zei, ik zal jullie niet alleen laten, ik zal de Heilige Geest naar jullie zenden. En wie geeft dus de vrede en de geestelijke gaven? De Heer heeft ons de Heilige Geest gestuurd. Want hoe kan ik het als mens doen dat iemand anders vrede voelt? Ik ben ook maar een mens, net als ieder ander. Maar als die persoon dat zo voelde, dan was dat omdat er iemand bestaat die groter is dan wij. Ja, hij bestaat. Dus een uitnodiging is dit om de weg van de Heer te volgen. Om God gehoorzaam te zijn. Zijn plan van verlossing. Want God heeft deze plek aan de Heer Jezus Christus gegeven en wij moeten hierin geloven. We moeten niet koppig zijn. En we moeten niet tegen God zeggen, ja, leg mij eerst dit geheimenis uit, want anders geloof ik er niet in. Nee, we moeten deze dingen geloven zonder het volledig te begrijpen wellicht. Want God bepaalt aan wie hij het volledig openbaart. Hij wil gewoon dat wij de dingen aanvaarden, dat we de dingen aannemen die hij tegen ons zegt. Dat wij niet zoveel vragen stellen, niet zoveel willen onderzoeken. Laten wij hier gewoon in geloven. En de apostel zegt hier nog in vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Hier gaat het over die hoge priester Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. En ja, de apostel had hier gelijk in. Als God het ons toestaat, dan zullen wij volgende week ook over Melchizedek lezen. En God zal ons vele dingen onderwijzen. Maar soms zijn die moeilijk uit te leggen. En hier staat omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn. Want ze hadden de geestelijke gaven ontvangen. Ze waren de Bijbel aan het lezen. Ze hadden geestelijke ervaringen met God meegemaakt. Ze hadden al leraars moeten zijn. Maar hij zegt, nee, u hebt weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. De geloofsleer voor degenen die volwassen zijn in de kennis van onze God. Zij die volwassen zijn geworden. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus degenen die geloofsleer kennen, die kunnen het goede van het kwade onderscheiden. En die kunnen vele dingen begrijpen en dan begint God vele dingen te openbaren aan die persoon. Dit is waar wij naar verlangen, voor iedereen. Wij willen allemaal het woord van God begrijpen. Zoals we dit hier lezen. En wij vragen de Heer ons om ons te helpen. Want we willen hem trouw zijn. En gehoorzaam. En we gaan God ook vragen om bij ons te zijn. Want hij is de enige die ons vrede kan geven. Rust. Geluk. Door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest is het die bij ons is. Laten we gaan bidden tot onze God. En degene die ziek zijn. Die wellicht een operatie moeten ondergaan omdat ze kanker hebben of een andere ziekte. Ja, ik kan niet alle ziekten opnoemen. Want er zijn er zoveel. Maar God vergeet niet welke ziekte jullie wellicht hebben. Dus spreek allemaal zelf over uw ziekte tot God. Want sommigen hebben een ziekte in hun bloed, anderen in hun ogen, anderen in hun knieën. Ja, ons lichaam heeft vele lichaamsdelen. En vele mensen zijn ziek, maar iedereen heeft verschillende ziekten. Wellicht kanker of iemand moet een operatie ondergaan of een ander zit in een rolstoel, een ander heeft het Down-syndroom. Anderen kunnen niet praten of zijn schizofreen geworden. Dus, bid allemaal voor uw eigen situatie. En als er wellicht iemand is die dit zelf niet kan, dan kunnen familieleden dit voor die persoon doen en die persoon de handen opleggen. En God om vrijheid te vragen. Twijfel hier niet aan. Leg uw handen op die persoon. Het gaat niet om kracht in uw handen. Het gaat om gehoorzaamheid en vertrouwen in God. En zeg dan tegen God, wees barmhartig, want deze persoon kan niet zelf spreken of nadenken of beredeneren of bidden. Dus laten we allemaal tot de Heer gaan bidden en op God vertrouwen. Want Hij kijkt naar ons en Hij luistert naar ons. Want ja, ik kan niet iedereen de handen opleggen. Daarom is het gebed genoeg. Laten wij tot onze God bidden en Hem bedanken. Gezegende Heer, Vader van onze Heer Jezus Christus, God van Abraham, Isaac en Jacob. Grote God, rechtvaardige God, barmhartige God. Krachtige God die bij Mozes in de woestijn was geweest. U bent die krachtige God die vele wonderen en tekenen had verricht. Die krachtige God, God van de liefde. U hebt velen geluk en vrede gegeven door Jezus Christus. U hebt vele deuren van zegeningen geopend voor velen. U hebt overwinningen gegeven. U hebt vrede gegeven en blijdschap. Wij danken u, eeuwige God. Wij hebben niet genoeg woorden om alles wat wij voelen voor u tegen u te zeggen. Om ons te uiten, want u verdient veel meer. Maar wij staan hier voor u met heel onze ziel. Met heel ons wezen. En wij voelen dat wij van u houden met heel ons hart, met heel onze kracht. Wij willen uw wil doen. Wij willen u gehoorzamen. Wij willen u eren. En wij willen alles doen wat u gelukkig maakt. Want u verdient dit, eeuwige God. U verdient de eer en de glorie en de lofprijzing. U komt alle lofuiting toe. En dat wij tot u zingen, dat wij u loven, dat wij uw naam hoog verheffen. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken u voor uw bestaan, want u bent onze krachtige God. U bent onze Heer. En wij voelen uw aanwezigheid. Wij voelen dat u leeft, dat u aanwezig bent, dat u een echte God bent. En daarom vragen wij u ook om uw krachtige hand uit te strekken om te genezen. Over alle mannen, vrouwen, ouderen, kinderen, mensen van alle leeftijden. Stuur uw kracht, strek uw hand uit en genees en bevrijd en reinig iedereen. Genees van alle fysieke ziekten. En neem ook hekserijen en vervloekingen van de duivel weg. Neem die ketens weg. Breek die banden waar velen slachtoffer van zijn geworden. En Heer, strek uw hand uit en genees en reinig. Krachtig bent u, mijn Heer, in de luisterrijke naam van onze Heer Jezus Christus. Vragen wij u om u te openbaren, om wonderen te verrichten. Wij danken u. Wij danken u omdat u naar ons luistert, omdat u naar ons omkijkt. Wij danken u omdat u ja zegt op al onze gebeden die wij voor u doen. En omdat u altijd naar onze hartverlangens kijkt. En u zult ons zegenen. U zult dit prachtige werk verrichten. We danken u, eeuwige God, want u bent die God van liefde, van vergeving en van barmhartigheid. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. De Allerheiligste. Wij zijn samen een lichaam, één in Christus. Vele lijden, één in Christus. Wij zijn samen een lichaam, één in Christus. Vele lijden, één in Christus. Er is één God en één geloof. Er is een Heer, er is een doop, er is een liefde, een hoop op eeuwigheid, en een geest, ja, de geest van God. Wij zijn samen een lichaam, één in Christus, vele lijden, één in Christus. Wij zijn samen een lichaam, één in Christus. Vele lijden, één in Christus. Er is één God en één geloof. Er is één Heer, er is één doop. Er is één liefde, één hoop op eeuwigheid. En een geest, ja, de geest van God. De eer zijn onze Heer, wij danken onze God. Wij danken de Almachtige. Mijn geliefde broeders, voorwaarts. Hou van God met heel jullie kracht. De glorie zijn onze God. Ik dank jullie allemaal, ik hou van jullie. Met heel mijn hart. Ook voor de kinderen vele groeten. En groeten aan iedereen. APPLAUS.